uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in de eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk, dat zijn goddelijke hand wil God. Amen. Geliefde genade, vrede en barmhartigheid voor u rijkelijk geschonken van God, de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Gemeente, laten we onze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 103 en daarvan de versen 5 en 6. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Wij noemen nu Psalm 103 en daarvan de versen 5 en 6.
Thank you.
schriftlezing van deze avond vindt u opgetekend in het boek Daniël, het 9e hoofdstuk van vers 20 tot en met 27. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij hadden u genoemd voor te zullen lezen Daniël 9 van vers 20 tot en met 27. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heeren mijns Gods, om des heilige bergs wils mijn Gods. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent de tijd des avondoffers. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin van uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven. Want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta van de uitgang van het woord om te doen terugkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in de benauwdheid van de tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk van vorsten, het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken een week, en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding toe, die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Tot zover de schriftlezing.
Laten we samen in het gebed zoeken Gods heilig aangezicht. Majesteitelijke Heere, mogen wij uw aangezicht zoeken en dank zeggen. Dat u ons hier weer brengt, dat we elkaar mogen ontmoeten bij uw woord. U wilt tot ons spreken. U komt tot ons als zondaren met uw evangelie, met uw belofte, die getuigen van vergeving der zonde, van een te ontvangen gerechtigheid, van eeuwig leven. En Heere, dat zijn heilszaken die niet in onze gedachten opkomen en niet zomaar groeien op de akker van ons hart, integendeel. Als we zo samen in het gebed tot u komen, past het ons diep voor u te buigen. Dat is waar, wat er staat in uw woord, dat er niemand is die God zoekt. ook niet tot één toe. Zo is de stand van zaken. Zo is ons zondig, natuurlijk, vleeselijk bestaan. Wij missen allen de gerechtigheid Gods. Heren, wat is er dan van ons te verwachten en te hopen, maar wat een wonder. Gij hebt uw woord gegeven. Gij laat uw woord verkondigen en preken. En in dat woord openbaart gij uzelf als een God van eeuwige liefde, die zondaren opzoekt, die zondaren wilt zaligen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ga laat de kloppen van uw woord vallen op ons hart. Mensenkind, bedenk toch wat tot uw vrede is dienende. O Heere, van een wonde dat, te midden van zondaren en te midden van stervelingen, te midden van een wereld verloren in schuld, de gekruiste Christus mag worden verkondigd. Zijn bloed reine van alle zonde. Heer, u bent een volk. Komen mee tevreden met het offer van Christus. U bent daar volkomen in verzoend. En daarom toen u ten hemel voer, o Heer Jezus Christus, werd u ook daar opgenomen. Opgenomen in de gemeenschap van uw Vader. Opgenomen en bekleed met de hemelse glorie. Omkleed met eer en eerlijkheid. En u zit aan de rechterhand van uw Vader en hebt gedeel aan de heerschappij over heel de wereld. En waartoe? Omdat ge zondaren wilt toebrengen. Die zullen deel krijgen aan uw bloed. O koning van uw kerk, o grote hoge priester, dat geeft rust in het leven. In alle strijd en moeite als het leven vaart door de stormen heen gaat, dat wij weten mogen. Dat u, o Christus, zit aan de rechterhand des Vaders. Dat ge altijd leeft om voor ons te bidden. En in uw voorbeden houdt uw zondaren vast. Brengt uw zondaren tot de gemeenschap Gods. Heren, we durven het haast niet uit te spreken, maar het geloof mag het weten. Het geloof mag eruit leven. En waar u het geloof wilt werken door de prediking van het woord. Heren, zo mogen we ook midden in de week op deze warme donderdagavond nog samenkomen. Wat een wonder, heren. U doet dat, dat is in het aanbiddelijke van uw voorzienige leiding. U leidt ons leven zo dat u ons hier brengt. En waar het woord open gaat, dan wilt u nog zeggen dat u geen lust hebt aan de dood van een zondaar. Maar gij hebt lust daarin, dat hij leeft, dat hij zich bekeert. Heere, gebruik de prediking tot ons alle onderwijs. We hebben dat onderwijs zo nodig, dat wij een bijbelse gang mogen gaan, dat heel ons leven in uw woord gefundeerd mag zijn, en wij ons levenspad mogen richten naar uw getuigenis. En als we dat vragen, heren, dan bidden we u om de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Dat belijden wij. Zulks zingen wij. En dat is ook waar we voor staan. Dat u ons zaligt door woord en door geest. Niet alleen door de Heilige Geest. Heren, dan krijgen we geestdrijverij in de kerken. En u zaligt ook niet alleen door uw woord. Dan komen we niet eigenlijk verder dan letterknechterij. Maar zo is het toch, heren. Door woord en door geest. Door geest en door woord. Kom, noordenwind. Ontwaak, zuidenwind. Doorwaai ook in deze ogenblikken. Door van de prediking van onze harten. Bij het luisteren naar uw woord en het verkondigen daarvan. En als u komt, o Heilige Geest, u doet ons dat woord verstaan. U laat ons eruit leven. En u gaat in de harten Christus verheerlijken. En ziende op hem en levend op hem, dan kunnen we door de moeite heen. Dan gaan we ook door de dood heen. daar is het leven ons bereid. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Majesteitelijke Heere, koning van uw kerk. O dierbare Heilige Geest, geef ons een goede dienst. Help ons alstublieft bij het verkondigen van uw woord. Wees ons ook nabij bij het luisteren ernaar. We zijn hier samen met jonge kinderen, met jonge mensen van allerlei leeftijden. Zo samen schuiven we naast elkaar op de stoelen. En Heere, we hebben hetzelfde nodig. En u zegt het, indien ge het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kindeke, gij kunt er niet inkomen. Dat is het waar het om gaat. U geeft het. En het geloof mag het ontvangen. Want het is een volle zaligheid die alleen in u te vinden is. Laten we zo samen zijn vanavond. En dan bidden we u, Heere, vergeef ons onze zonden. Was en reinig ons in het bloed van Christus. En waar we zo ons gebed voor u neerleggen. Wij kunnen onze smekingen niet neerwerpen voor uw aangezicht op grond van onze gerechtigheden. Want die zijn er niet. Dan moeten we zeggen met Daniel, bij ons is de beschaamdheid van het aangezicht. Bij u is de gerechtigheid, dat is uw verbondsgerechtigheid. Dat is uw verlossende liefde, uw verlossende genade. Om Christus, o bekleed ons daarmee, Heere. Bij ons is niets te hopen. En aan onze kant is er niets te pleiten, nog te verwachten. Maar u zijt te getrouwen. Daarom lees ook in uw woord, om uwentwil. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade. Dat is een wonder, hè? Dat uw troon om Christus wil, drijft van genade. Toegaan, om daar geholpen te worden, ter bekwame tijd. En barmhartigheid en genade te mogen ontvangen. Heere, vragen wij te veel, wanneer we zulks van u bidden. Zo leggen we onze bedenbrief aan uw voeten, Heer. U bracht ons toch, Heere, Heer. U hebt toch uw bedoeling daarbij. U zijt het toch die zondaar gezaligd. Wees hier ook vanavond. Bij het luisteren, bij het verkondigen. En neem dat zaad wat gestrooid wordt. En breng het in de akker van het hart. En laten we eenvoudig uw woord mogen doorgeven. In al zijn eenvoud, in al zijn kracht. En als we dan zo samen hier zijn, Heer. Met alle verschillen van onze eigen persoonlijke levensomstandigheden. Dat in ieder in de schriften Christus mogen ontmoeten. Omdat het leven gaat in onze harten. Alles aan hem. Gans begeerlijk. Heer, daar ligt onze hoop. Verwachting en troost. Hoor ons uit genade en wij bevelen iedereen aan die hier vanavond is. En ook degene die gaarne hadden willen komen, maar Heren, er kan zoveel zijn waardoor we niet kunnen. Hoor ons, o God van genade, wij heffen onze handen op. Wij zijn maar bedelaars, elke dag weer bedelaars. Vervul onze harten met uw troost en goddelijke genade. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Wij willen eerst samen nog gaan zingen. Laten we dat doen uit Psalm 102. Psalm 102. Ik wil met u zingen vers 7. Gij zult opstaan, ons beschermen over Sion, u ontfermen. En vers 16, het laatste vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. 102, vers 7 en vers 16. Ik denk dat de kerntekst van dit gedeelte is Daniël 9, vers 24. Laten we die tekst lezen en naar het uitgangspunt nemen van de overdenking. Daniël 9, vers 24. En daar lezen we: 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Ik heb in Kralis weer een bijbelezing over boek Daniel. En als ik dan zo op andere dagen wel eens uit preken ga, dan preek ik eigenlijk nooit over wat ik in mijn eigen gemeente in de bijbelezing preek. Maar gisteravond was dit gedeelte aan de beurt. En onder het preken greep het me zo aan. En er lag zoveel troost en onderwijs in. Zo gaandeweg aan het preken dacht ik, nou wat let me eigenlijk om, als ik morgen in Veenendaal ben, daar nog eens over na te denken. Ik hoop dat het u net zo mag grijpen als het mij gegrepen heeft en eigenlijk nog. Misschien ook wel een klein beetje teleurgesteld. Ik zie ook een heleboel kinderen zitten en jonge mensen. En ja, wij als ouderen ook van, ja, het is eigenlijk wel een moeilijk gedeelte, hè. Ja. En als je dan zo een keer uit preken gaat en je zoekt een tekst om over te preken, dan, laat me nou eerlijk zijn, dan zou je niet 1, 2, 3 naar dit gedeelte gaan grijpen. Al in de eerste plaats om de eenvoudige reden dat het heel erg veel voorbereiding kost. Daar ben je wel meer dan een dag mee bezig om daar eens rustig over na te denken. En aangezien je druk hebt, is dat natuurlijk wel heel wat, hè? En in de tweede plaats, ja, eigenlijk op het eerste oog, dan grijpt zo'n tekstje helemaal niet. Het was allemaal zo moeilijk en ik reed hierheen en dan denk ik, ja, het is 24 graden. En dan zet ik toch de mensen wat aan het denken. En toch. Als het nou u vergaat als mij, het is eigenlijk zo eenvoudig. En het draait zo van het heerlijke evangelie. Weet je, als je nou dit slotgedeelte van Daniel 9, het is een van de moeilijkste gedeeltes uit het Oude Testament. Dat is waar. En er zijn echt zinnen, die sla ik dan maar over, dat we eigenlijk niet precies weten wat het betekent. Maar dat geeft helemaal niet. Dat zal altijd zo blijven, want het is het woord van God. Ja. Petrus zegt ook, in de brieven van Paulus staan dingen in die moeilijk zijn om te verstaan. Nou, we moeten dat eerlijk erkennen, dit is ook moeilijk voor ons te verstaan. Maar het gaat maar om de hoofdlijn. En die is zo eenvoudig, die is zo heerlijk, die is zo troostvol. Als ik de hoofdlijn zou pakken, dan denk ik aan een woord van Paulus uit Galaten 4, vers 4. Jij weet wel wat er staat, hè? Daar lezen we, in de volheid des tijds heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. In dit gedeelte gaat het om die volheid des tijds. Die uitdrukking wil ik er eens even naar voren halen. Wat wordt daarmee bedoeld? Vaak als die tekst wordt uitgelegd, dan heeft men hele brede redeneringen van de tijdsomstandigheden waren zodanig en zo voordelig en zo geschikt, dat precies op dat juiste moment daar in die tijd Christus kon geboren worden. Nou, ik help je uit de droom, dat betekent die tekst helemaal niet. Want als we op een geschikte tijd moeten wachten, is die er nooit. Is er nooit. En wanneer is nou een mens gepast om Christus te ontvangen? Toch nooit. Maar wat betekent dan die uitdrukking volheid des tijds? Dat betekent toen Christus werd geboren, is de tijd volgemaakt. Dat was de tijd vol. Als ware de emmer plaste over van het water van de tijd. Dat betekent het. Christus heeft met zijn komst in het vlees, toen hij geboren werd, de tijd volgemaakt. Dat betekent dat in het verlengde van zijn eerste komst ligt zijn tweede komst. Hij komt terug. En eigenlijk, er zijn een heleboel gedeeltes in de schrift aan te wijzen waar je kunt zien dat die twee in de Bijbel samengevat worden. Zijn eerste komst, zijn geboorte en zijn wederkomst, die vloeien samen. Dus wanneer hij geboren wordt in de kerstnacht, ligt de garantie in, hij komt terug. En eigenlijk dus, met zijn eerste komst in het vlees, heeft hij de tijd volgemaakt. Dat betekent, we leven in de eindtijd. Ja. En dat we in de eindtijd leven, dat heeft een bepaalde bedoeling. Ja. Dat wil zeggen dat er een keer een eind komt aan de gedaante van deze wereld. De wereld loopt op haar laatste benen, want de eindtijd is er al lang. En waar het eigenlijk om gaat is dat Christus bezig is zijn kerk te vergaderen. En dat alles heen gaat naar de volle openbaring van zijn koninkrijk. Verlangt u daarnaar? Maar dat is aan elkaar vragen. Niet te veel energie besteden overtollig aan alle dingen van de wereld. Hoor. We hebben onze roeping wel en die moet je goed volbrengen voor 100%. Maar bedenk wel dat we in de eindtijd leven en dat Christus de tijd heeft volgemaakt. Hij komt terug. Nou, daar gaat dit gedeelte over. En toen Christus nou kwam in de volheid des tijds, is hij geboren uit de vrouw, maar geworden onder de wet. Hij kwam om te lijden en te sterven. En in die volheid des tijds, daar staat het kruis van Christus centraal. En aan dat kruis heeft hij de volle zaligheid verworven. Nou, daar gaan die paar teksten hierover. Als je nou thuisgekomen bent, u zult ongetwijfeld heel Daniël 9 nog eens doorlezen. Daniël 9 is een heel indrukwekkend hoofdstuk. Daniël heeft een heel belangrijk jaar in zijn leven meegemaakt. Een jaar met ontzaglijke, ingrijpende gebeurtenissen. U weet, Daniël is al lang in ballingschap, al heel lang. Hij is daar oud mens geworden. En dat jaar waar Daniël 9 ons naartoe verplaatst, in de eerste plaats is dat machtige Babelse Rijk gevallen. Is gevallen. Dat machtige Babelse Rijk heeft 70 jaar bestaan en het leger van de Meden en de Pers is gekomen onder leiding van koning Kores. En Babel is gevallen, was radicaal een eind aan dat machtige Babelse Rijk. U kunt begrijpen wat een geweldige invloed dat heeft gehad in heel het wereldgebeuren. En dat de mensen heeft aangegrepen. Daniël ook. Had al zo'n impact in zijn leven. Dat is het eerste. Het tweede wat in datzelfde jaar gebeurd is. Nou, dat rijk van die Meden en Pers heeft dus Babel ingenomen. Maar koning Kores was niet de eerste die kwam. Voorlopig regeerde een zekere Darius. Voordat koning Kores zou komen. En onder die koning in datzelfde jaar is Daniël in de leeuwenkuil terechtgekomen. Dus Babel gevallen, Daniël in de leeuwenkuil. U weet, door het wonder is hij eruit verlost. En het derde wat hem in dat jaar aangreep. Ja, nou is Babel gevallen. En er is een eind gekomen aan dat machtige Babelse rijk. En dat rijk van Babel heeft Juda in ballingschap. En stad en tempel liggen verwoest. En dan komt natuurlijk de vraag bij Daniël boven. Hoe zal het gaan met het volk van Juda, van Israël? Hoe zal het gaan met de stad Jeruzalem en de tempel? En wat doet hij? Hij grijpt, staat er, naar de boeken. Dat is dat gedeelte van de Bijbel dat er toen al was. U verstaat, heel die Bijbel was het nog niet. Wel een bepaalde verzameling van boeken. Vooral de profeten. En hij grijpt daarnaar de boeken en hij blaadt het erin, hij gaat lezen. Hij komt bij de profeet Jeremia en daar leest hij twee bijzondere plaatsen. En dat houdt hem zo tot in het diepst van zijn ziel bezig, dat drijft hem uit in het gebed naar de binnenkamer voor Gods aangezicht. Wat leest hij daar bij de profeet Jeremia? Twee dingen. Daar lezen we dat de Heere aan dat machtige rijk van Babel 70 jaar heeft gegeven. 70 jaar mag het bestaan. Langer niet. En dan na die 70 jaar zal de Heere komen, dat machtige rijk van Babel bezoeken. En haar straffen vanwege een zonde en Babel gaat ten onder. Nou, dat is gebeurd. Dat is gebeurd. En Daniël leest dat, hij zegt, Heere, het is precies gebeurd zoals u het bij de profeet Jeremia gezegd hebt. Dat is wonderlijk. Maar ja, dan gaat hij verder lezen in de profeet Jeremia. En dan komt hij bij een plaats in het 29e hoofdstuk, dat de Heere zegt, kijk, aan Babel heb ik nou 70 jaar gegeven. En dan heeft Babel heerschappij over de volken, maar ik heb ook aan het volk Israël 70 jaar gegeven van ballingschap. En als nou die 70 jaar voorbij is en aan Babel is gevallen, en ik Babel bezocht vanwege de zonde, dan ga ik ook Jeruzalem bezoeken. Ik ga het volk Israël bezoeken. En ik breng het weer terug. En stad en tempel mogen en bouwen. Heer, zegt hij, dat is nog niet gebeurd. Dat is een rijk woord. Dat is een rijke belofte. 70 jaar Babel, het zal vallen. 70 jaar het volk in ballingschap, het keert weer terug. Wat een rijke belofte. En wat doet nou Daniel met dat woord, met die uitspraak, met die belofte uit de mond van Jeremia? Komt hij de binnenkamer en biddend en smeekend en worstelend, legt hij dat voor de Heere neer. Ja. Moet je zo over nadenken, dat hele hoofdstuk moet nog eens lezen, dat is zo mooi. Kijk, ik heb het u hier meer verteld. Gods, een gelovige leeft uit Gods belofte. De Heere komt in de prediking tot ons met zijn belofte. En door het geloof mag een zondaar leren leven uit Gods belofte. Maar weet je wat dat niet betekent? Dat je daar je stoel neerzet en zegt, ziezo, ik heb Gods belofte, ik ga zitten en de rust ik op. Klaar is Kees. Ja, zo werkt dat niet. Hè? Zo werkt dat niet. Nee, u mag wel uit Gods belofte leven hoor. Ja, en je hebt er genoeg aan. Want in die belofte kom je al het heil tegen. En in die belofte kom je Christus tegen. Maar als je mag leven uit Gods belofte, is dat altijd door het gebed, de worsteling, de strijd, de oefeningen van het geloof. Je komt ermee op je knieën, je komt ermee verrot in de binnenkamer, je worstelt ermee. En waar brengt het je? Altijd in de verootmoediging. Mijn vriend, het brengt je altijd in de verootmoediging. En als dan Daniel met die belofte bij God komt, u moet dat eens lezen. Hij maakt zich één met dat volk in ballingschap, één met de zonde, en hij beleidt die zonde in alle toonaarden. En dan schreeuwt hij, o God vergeef, o God gedenk. En als hij zo zijn zonde heeft beleden, zegt hij, maar Heer, hier is wel die belofte. En als Babel gevallen, wat doe je nou met Jeruzalem en die tempel? U hebt het op beloofd. Het volk weer terug. Tempel hersteld. Heren, maak het waar. En zo worstelt hij biddend, smekend in de diepste ootmoed met Gods eigen woord. O God, maak het waar. En laten we eruit mogen leven. Nou, zo is Daniel aan het bidden. Ik vind heel bidden vaak een moeilijke zaak. We kunnen niet nalaten, hè. Maar dan ben je zo aan het worstelen en bidden voor jezelf. De zorgen waarmee je top, je zonde, je schulden, de vele vragen. Maar ja, de hemel lijkt vaak zo dichter. En weet je wat wij er aan gelijk zeggen? Ja, de Heer antwoordt niet. Hè? En als dan stil op het gebed blijft, dan krijgt de Heer de schuld. Hè? Want hij heeft het niet gehoord, hij heeft het niet verhoord. Ja. Wij zijn altijd, altijd geneigd om de schuld in God te leggen. En nooit bij onszelf. Maar moet je eens opletten. Ja, we zijn begonnen te lezen bij vers 20. En dan lees ik bij vers 20. Als ik nog sprak, moet je lezen. Als ik nog sprak. En bad. En beleed mijn zonde. En de zonde van mijn volk Israël. En mijn smekingen nederwierp voor het aangezicht des Heren mijn Gods. Om des heilige bergs wil van mijn rot. Hij is dus aan bidden om Sion, die tempelberg, of de Heer die wil herstellen. En moet je kijken hoe mooi dat hier staat. Moet je kijken. Leg je vinger er eens even bij. Dat zijn zo de worstelingen en de geloofsoefeningen voor Gods aangezicht. Hij zegt daar, als ik nog sprak, dat is nou bidden, spreken met God. Ze wonder dat dat kan en dat het mag. Staat u er wel eens bij stil dat die mogelijkheid er is dat een zondaar tot God kan naderen om met God te spreken? Dat is een wonder. Dat je zo tot hem kunt komen om alles aan God te vertellen. Als ik nog sprak en bad. Hij hield vol, hij was aan het worstelen. Hij bestormde de hemel. En we zeggen wel eens... We zeggen wel eens, ja, Daniel was een bijzonder mens. Hè? Kent u een beetje de geschiedenissen van Daniel zo? En houdt u het voor ogen? Als je dat leest bij deze profeet, dan wordt er nooit iets van hem verteld dat hij in een bijzondere zonde struikelde. Lees je niet van hem. Lees je wel van een David en van een koning Salomo, maar van hem niet. Dat is een man die zo in de vrezen des Heren leefde. Ja, zeggen we dan. En als je dan gaat bidden. Ja, het zijn natuurlijk de zonden van het volk. Die had hij zelf niet moest opletten. Als hij dan in die binnenkamer komt. En hij legt die belofte voor Gods aangezicht neer. Hij zegt, ik sprak nog en ik bad. En zegt hij, ik deed belijdenis van mijn zonde. Daar begon hij mee. Terwijl de Bijbel Daniel tekent als een man in de bijzondere vrezen des Heren. Eigenlijk nooit gestruikeld in een bijzondere zonde. Hij komt in de binnenkamer, hij komt voor God, hij is een totale zonde. Lieve mensen, als je bij God komt, dan is er maar één ding te doen, dan buig je in het stof. En eigenlijk kunnen wij aan onze kant niet verder komen dan de zonde te beleiden. Ik beleid mijn eigen zonde. Voor die heilige majesteit Gods één zonde bestaan. En dan de zonde van het volk. Ja. En dan staat er dat hij smeekte voor het aangezicht des Heren. En hij wierp zich daar neer. En terwijl hij dan zo aan het bieden en aan het worstelen is. Moet je eens opletten. Terwijl hij nog aan het spreken is. Hij heeft nooit amen op zijn gebed gezet. Hij is nooit aan het eind van zijn gebed gekomen. Met andere woorden, God gaf hem geen gelegenheid zijn gebed af te maken, amen op te zeggen, terwijl hij aan het bidden was, kwam er al een engel op hem af, met het antwoord uit de hemel. Ja. Hij hoefde niet eens amen op zijn gebed, God gaf hem niet eens de tijd ervoor. Laat ik het anders zeggen, God zei zelf het amen op dat gebed, terwijl ik nog sprak. Geloof u nou dat er zulk een God in de hemel is? Zit nou nooit meer zeggen dat de Heer je gebed niet verhoort? Want dan ligt het aan jezelf. Daar zit er bij mij iets niet goed. Terwijl ik nog sprak. En Daniel krijgt daar een visioen, een gezicht. En in dat gezicht ziet hij een man op hem afkomen. Terwijl hij nog aan het bidden was. En dan staat er, die man die kwam als het ware op hem afvliegen. Een man, snellijk gevlogen. Ja, er zijn een heleboel schriftgeleerden die zeggen, dat kan toch niet. Een man kan toch niet vliegen, waarom niet? Hij ziet dat daar in dat gezicht, een man. En die komt er zo door de lucht op hem afgevlogen. Met alle haast. En wie is die man? Niemand minder dan Gabriel. In hoofdstuk 8 heeft hij ook al een keer Gabriel ontmoet. Dat is de aartsengel. Dat is de engel die altijd een goede boodschap brengt. Hij heeft ook de geboorte van Jezus aangekondigd. Held Gods. En die Gabriel die voor God staat. Vliegt daar door de lucht met alle haast op Daniel af. Die biddende Daniel. En terwijl hij aan de binnen is, raakt die engel hem aan. Nou, zulke God is er nou in de hemel. Zulk een God is er in de hemel. Die zich haast om naar het roepen en het zuchten en het bidden van zondaren te luisteren. En dan raakt die engel hem aan en dan staat er zo bij. Het was omtrent de tijd van het avondoffer. Ja, die tempel was wel verwoest en er werden geen offers gebracht. Maar Daniel wist het precies. Je hebt het morgenoffer en het avondoffer toen heel die tempeldienst nog in volle gang was. Hij bad specifiek ten tijde van het avondoffer. Moet je eens opletten, Daniel was zomaar niet zijn binnenkamer ingegaan. Hij had de juiste tijd opgezocht. Even wacht, ik ga mijn binnenkamer binnen. Ik ga bidden als het avondoffer vroeger gebracht werd. Het offer van de verzoening. Want er is alleen te pleiten, er is alleen te hopen en te bidden op grond van de verzoening. Nieuw Testament is gezegd, hij gaat alleen binnen vastgrijpend Christus in zijn zoenbloed. Daar ligt zijn vrijmoedigheid. Zie je? Zo gaat hij de binnenkamer binnen, ten tijde van het avondoffer. En dan komt die engel, die raakt hem aan en hij zegt, engel Gabriel tegen mij, tegen hem en hij onderrichtte mij. Die engel komt hem onderwijs geven. Die gaat hem nou verklaren hoe hij die teksten over die 70 jaar moet zien. Hoe het nou met stad en tempel en het volk is als omgaan. Hij onderricht me. Hij krijgt onderwijs. Als God komt, komt God altijd uit zijn woord en met zijn woord. Of hebben jullie aan het woord niet genoeg? God ontmoet je in het woord. En God komt tot ons in het woord. En vanuit het woord gaat hij ons onderwijzen. Hij onderrichtte mij. En sprak met mij en zei, Daniel, nu ben ik uitgegaan. om u de zin te doen verstaan. Met andere woorden, God heeft mij gezonden. Ik ben uitgegaan, God heeft mij gezonden. En ik heb een boodschap meegekregen. Ik mag je de zin doen verstaan van die teksten waar jij mee worstelt. Hoe het met Jeruzalem en Juda zal gaan. Ik zal je het gaan vertellen. En dan moet je opletten, nog een keer. Wij denken wel dat God zo langzaam is. Hè? Ja. Maakt het hier in het... Maar eens een keer haast, hè. Wij willen wel en wij bieden wel, maar de Heere die hemelsweg moest opletten. Niet alleen was het dat die engel kwam terwijl Daniel nog aan het bieden was. Dat hij niet eens amen kan zeggen en zijn gebed niet kan afmaken. Maar weet je wat Gabriel tegen hem zegt? In het begin uw smekingen is het woord al uitgegaan. Daniel, toen jij begon te bieden. Toen jij begon te bidden. Toen je amper maar je eerste woorden in het gebed hebt gezegd. Toen heeft God al geantwoord. Zie. Toen klonk er in de hemel al een woord. En ik heb dat woord gekregen. En het woord van God kom ik nou bij je brengen. Zie je nou, eerst roepen zal ik antwoorden. Zie. Zulke God is er nou. Hij zendt haastig een engel met goddelijke boodschap. Ja, voordat hij begon te bieden, aan het begin van het gebed, was het goddelijke antwoord er klaar in de hemel. Indrukwekkend, hè? Nou, en ik ben nu gekomen om dat u bekend te maken. En dan moet je eens opletten, ge zijt een zeer gewenst man. Ja. Ge zijt een zeer gewenst. Denk u dat hij dat tegen u zou zeggen? Zeg het eens. Zou God tegen u zeggen? Gij zeer gewenst man. Ah, wij zeggen natuurlijk tegen elkaar, ja, maar dominee, dat is Daniel. Hè? Ja, je leest het hier bij Daniel. En de Heer zegt dat specifiek tot Daniel. Had je eigenlijk niet zo verwacht, hè? Nee, hè? Wij zijn eigenlijk zo gewoon om ons helemaal maar weg te zetten. Moet je altijd doen, hoor. Want ik ben een zonder, ik ben een totale zonder voor God. Zou ik iets van mezelf hopen en verwachten? Maar de Heer zegt tegen Daniel, gij zeer gewenste man. Dat betekent eigenlijk letterlijk vertaald, Daniel, je bent voor mij begerenswaardig. Je bent voor mij begerenswaardig. Ja. Je staat bij mij in de grootste gunst. Is dat nou de grond waarom de Heer Daniel verhoort? Nee, want hij bad ten tijde van het avondoffer, niet vergeten. Het was alleen om Christus wil. De vrijmoedigheid in het gebed ligt alleen in het offer van Christus. En dan komt de Heer. Hij komt met een goddelijk antwoord. En hij zegt, moet luisteren Daniel, jij hebt je zonde beleden. Je hebt diep voor mij in het stof gebouwen. Je hebt de zonde van het volk beleden. Terecht, terecht. Want jullie zijn zondaren. Maar luister eens, Daniel. Ik vind jou een zeer begerenswaardig mens. Dat is indrukwekkend. Ja. En ik heb toch een zekere vrijmoedigheid vanavond. Weet je wat ik zeg? Dat geldt nou voor ieder die de toevlucht tot de Heere neemt. Geldt nou voor iedereen. Ja. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja. Hij is zijn enige geboren zoon gegeven. En als hij je nou aanziet in Christus. Want daar gaat het om. En als die eeuwige God, die eeuwige vader, zich neerbuigt naar een zonde. Hij ziet je aan in Christus. Dan ben je voor hem buitengewoon begerenswaardig. Zo is het. U zegt, hoe kan dat dan? Wel, als hij je aanziet in Christus, mijn vriend, ziet hij geen zonden in zijn Jacob, geen ongerechtigheid in zijn Israël. Ja. Ja, ik wil er wel even voor doorbreken, maar ik moet naar die tekst toe natuurlijk, maar het zou de moeite waard zijn. Weet je wat een mooie tekst er in de Bijbel staat? Heb geen kleine gedachten van God. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Hij heeft lust dat u zich bekeert. Zoveel liefde is die bij God. Hij haat geen zonde. Hij zoekt die behoud. En waar die God zich overbuigt in zijn genade. Om Christus wil. Ben je in zijn ogen. Zeer begeerenswaardig. Om Christus wil. Kijk, ik weet nu of je me verstaat. Ja, u verstaat het wel. Tuurlijk verstaat u me wel. Dat zijn nou net de twee kanten van de geloofsoefening die altijd bij elkaar horen. Als ik in de binnenkamer kom, dan kan ik alleen maar me diep onder God verootmoedigen. Vriend, verder kom je niet. En tegelijk, op hetzelfde ogenblik, mag het geloof naar Christus zien. En dan mag je geloven in Christus. Heeft God mijn lief, ben een eeuwige liefde. Hij ziet geen zonde, geen ongerechtigheid. Zeer begeerenswaardig om Christus. Ja. Nou, en dan komt dat antwoord. En dan gaat de Heer dat aan Daniel uitleggen. Want Daniel daar in die binnenkamer was dus met dat woord van Jeremia bezig. Hoe zal het nou toch gaan? Het is nu nog ballingschap. De stad ligt nog verwoest. De tempel is een puinhoop. En de Heer heeft gezegd. Als nou Babel verwoest is na 70 jaar. Dan zal die tempel gebouwd worden. Heer, hoe gaat het? Zal dat nou vervuld worden? En dan komt het goddelijke antwoord. Alsof de Heer door midden van Gabriel wil zeggen, Daniel, wil jij nou weten hoe dat met het volk Israël gaat? Zal het terugkeren? Zal Jeruzalem herbouwd worden? Zal die tempel er weer komen? Daniel, ik ga het je vertellen. Nou ga ik het je uitleggen. En dan mag Daniel een blik werpen in de toekomst. En dan sluit de Heer aan bij dat getal 70. Die 70 jaar. En dan zegt de Heer, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. 70 weken, eigenlijk staat er letterlijk vertaald 70 zeventallen. Bij een week, bij een zevental, moet je denken aan een bepaalde tijdduur. Misschien wel kun je vertalen een jaarweek, een week van 7 jaar of misschien nog langer. Dus zo'n ene week is een bepaalde tijdsduur, een jaar of 7, 8 of nog iets langer. Ja? En dan zegt de Heer, nou heb ik 70 van die tijdsruimtes. Laten we nou even voor het gemak dat woord week vasthouden. En we denken bij week aan een bepaalde tijdsduur van een aantal jaren. En dat 70 keer. En dan heb ik 70 weken heb ik afgezonderd. En dan een speciale bedoeling bepaald voor wat ik met het volk van Israël ga doen. En wat ik met die tempel ga doen. En het zal een tijdsperiode bestijken van die 70 tijdsruimte. We hebben afgesproken om eenvoudig dat woord weken maar even te gebruiken. Maar we denken aan die week aan een hele lange tijd. Heb ik bestemd. 70 weken. En dan ga ik wat met het volk doen. En ik ga wat met die tempel doen. Heb ik bestemd. Zo ga ik het doen. Daniel in de toekomst. En dan gaat de Heer die 70 weken verdelen in 7 weken. En dan 62 weken. En dan nog 1 week. En het gaat om die laatste week, die ene week, daar gaat het om. Daar loopt het op uit. Dat is het belangrijkste. Die ene laatste week. Dus die 70 jaar, eerst 7 weken. Dan 62 weken. En dan nog 1. Bij elkaar op zijn 7 weken. Eigenlijk is dat al voorbij. Die periode van die 7 weken. Dat is begonnen toen Jeremia dat woord sprak dat het volk Israël weer zal terugkeren. En dat heeft doorgeduurd totdat die Messias, die vorst kwam, dat is hier die koning Kores. Die Babel heeft ingenomen. En die als de koning van de Meden en Pers aan het volk van Juda verlof geven, jullie mogen weer terugkeren. Want in Jesaja 45 wordt deze koning Kores ook een Messias genoemd. Hij is door God gezalfd met een bepaalde bedoeling. Nou, dat zijn die eerste 7 weken. Daniel, die zijn al voorbij. Het is al heel lang geleden dat Jeremia dat woord sprak van terugkeer. En nou is koning Kores gekomen, die Medische koning. En die heeft een eind gemaakt aan het Rijk van Babel. En die koning geeft jullie verlof om weer terug te keren. Dat zijn de eerste 7 weken. Dat is voorbij. Dan komen er 62 weken. En dat is de tijd van dat het volk terugkeert tot aan de geboorte van Christus. De Heere ziet dat als een tijd van 62 van die periodes. 62 weken. Het volk keert terug. Stad en tempel worden herbouwd. Volksleven herstelt zich. Gaat door benauwdheid, door strijd, de moed heen, door moeilijke tijden. En het zal doorduren totdat er Jezus geboren wordt. Daar zijn de 62 weken voorbij. En dan komt die laatste week. En daar gaat het om. Die laatste ene week. Dat is het voornaamste. Dat er zal een periode zijn van ongeveer 70 jaar. En wat gaat er nou in die laatste week gebeuren? En dan lees ik vers 26. En na die 62 weken, als die voorbij zijn. Dan zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Kijk, dat zal er gebeuren, Daniel. Zie je? Dus eerst die eerste 7 weken, de eerste periode, tot aan de val van Babel. Dan die 62 weken, dan keert het volk terug en dat volksleven wordt hersteld, de tempel wordt herbouwd, tot aan de geboorte van de Heer Jezus. En na de geboorte van de Heer Jezus breekt die laatste week aan. 70 jaar. En wat zal er gebeuren in die laatste week? En kijk, Daniel, daar gaat het om. Dan zal de Messias uitgeroeid worden. Weet u wat dat betekent? Die Messias, dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En in die laatste week, die laatste periode, en dat is vanaf de geboorte van Christus, tot aan het jaar 70, waarin de stad Tempel, waarin Jeruzalem weer verwoest wordt door de Romeinen, daar in die periode, daar zal de Messias worden uitgeroeid. Daar komt het kruis. En dan zal ik de Messias geven, de borg en middelaar. En die zal uitgeroeid worden. Die gaat aan het kruis hangen. Die komt onder de vloek. En daar aan het kruis, waar hij tot zonde gemaakt is, zal die uitgeroeid worden, zal die sterven. Zal die nederdalen trennen. Dat kruislijden van Christus, daar loopt het op uit. Dat zal er gebeuren, Daniel. En als jij nou denkt, Heere, zal het volk weer terugkeren? Heere, zal die tempel herbouwd worden? Het zal gebeuren. Zal gebeuren. Het is een periode van 69 jaarweken. En dan zal heel dat volksleven weer bloeien. En die stad zal er weer zijn. En die tempel zal er weer zijn. Met al zijn offers. En dan die laatste week. Een tijd van 70 jaar. En daar gaat het mee om, Daniel. Dan zal de Messias, de Christus, komen. En die zal aan het kruis hangen en sterven, de ontzaglijke kruisdood. En dan moet je goed onthouden, Daniel, dat zal niet voor hemzelf zijn. Hij hangt er niet vanwege zijn eigen zonde, want zelf heeft hij geen zonde. Dat zal hij doen plaatsbekleden, borgtochtelijk, tot volkomen verzoening. Daar aan dat kruis zal de Messias sterven. Hij gaat mij verzoenen. Hij gaat de zonde verzoenen. Hij gaat volkomen betalen. En een volle zaligheid gaat hij verdienen. Daar loopt het op uit. Die gekruiste Messias aan dat kruis. Daar gaat het over. En weet je wat er daarna zal gebeuren? Wat er daarna zal gebeuren, als dan die hele laatste week voorbij is, dan kom je in het jaar 70 en dan komt er een vorst, dan komt dat Romeinse Rijk, dan komt die Romeinse keizer en die maakt een eind aan Jeruzalem, hij maakt een eind aan de tempel, hij verwoest de stad, hij verwoest de tempel. Weet je waarom? Ik heb die tempel niet meer nodig. Want heel die tempeldienst is vervuld in Christus. Kijk maar in vers 27 en daar staat, hij zal velen in het verbond versterken. 1 week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. In die halve week, daar staat het kruis. En u weet het, toen Christus aan het kruis stierf op Golgotha, heeft de Heere dat voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. Spijsoffer is niet meer nodig. Slachtoffer is niet meer nodig. Hoeft in de tempel geen enkel offer meer gebracht worden. Want Christus heeft het vervuld.
Daar hangt de hoge priester, daar hangt het offer aan het kruis. Het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En die Christus aan het kruis brengt het oud-testamentische genadeverbond tot zijn volle kracht en tot zijn volle ontplooiing. Kijk Daniel, daar loopt het op uit. Zie je? Op die Christus aan dat kruis. En als Christus gestorven is, staat er een streep door die tempeldienst. Is niet meer nodig, want is in Christus vervuld. En dat zal ik laten zien, want in het jaar 70 komen de Romeinse legers. En die maken een eind aan Jeruzalem en een eind aan die tempel, want is niet meer nodig. De volle zaligheid ligt in die borg. Daar loopt het op uit, de gekruiste Christus. Vind je die indrukwekkend? Vind je die indrukwekkend? Dan moet je eens kijken. We gaan even naar Daniel terug. Hij had die belofte dat de Heer beloofd heeft. Het volk keert terug en de tempel wordt herbouwd. Hij komt in de binnenkamer en zegt die Heer, we hebben er geen recht op. Hij beleidt zijn zonde. Hij beleidt de zonde van het volk. Maar Heer, komt die belofte in vervulling? Ja, Daniel. Ja, maar luister. Ik breng het volk wel terug. En ik herstel Jeruzalem wel. En die tempel werd weer herbouwd. Maar, dan komt die laatste week. Christus de Messias. Hij tot zonde gemaakt. Hij aan het kruis betaalt de volle prijs. En Daniel, heb ik Jeruzalem niet meer nodig? Heb ik de tempel niet meer nodig? Die tempel wordt een woestenij, want Christus is de tempel en Christus is de borg. En daar ligt alle zaligheid voor Jood en voor heiden. Daar loopt het op uit, Daniel. Dat zijn die 70 jaar weken. Vind je indrukwekkend? Nou. En nou ga ik naar vers 24. Nou gaan we vers 24 begrijpen. 70 weken zijn bestemd over uw volk. En dat eindigt dan in dat kruis van Christus op Golgotha. Waar het verbond bevestigd is. Dat al die oud-testamentische offers zijn voorbij, want die zijn in Christus vervuld. En wat is nou de vrucht van het kruislijden van Christus? 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Ik doe het maar rustig aan, die preek. Ja, Daniel, moet je luisteren. Je vraagt of die belofte vervuld wordt. Het komt, Daniel. Het volk keert terug, het gebeurt allemaal. Die stad wordt herbouwd, dat gebeurt ook, Daniel. En die tempel wordt herbouwd, maar jij blijft met je zonde zitten. En het volk blijft met de zonde zitten. En weet je waar het op uitloopt? Straks staat in Jeruzalem de gekruiste Christus, de Messias die uitgeroeid wordt. Hij betaalt de volle prijs. En als je nou gelovig de toevlucht neemt tot die gekruiste Christus, weet je wat de vrucht daarvan is? Om de overtreding te sluiten. Om de zonde te verzegelen. Om de ongerechtigheid te verzegelen en de ongerechtigheid te verzoenen. Zie je? Daar loopt het op uit. Straks die gekruisigd is. En door dat bloed van Christus worden alle zonden weggenomen. Dat is de prediking. Zie je dat het om de volheid des tijds gaat? Daniel worstelt. Zal de stad herbouwd worden? De tempel keert het volk terug? Ja. Maar Daniel, let op. Ik doe dat alles om de Christus. De gekruisigde Christus. En daar vindt alles zijn volle vervulling in. En vanwege dat bloed van die gekruiste Christus. Moet je kijken, die heeft 3 uitdrukkingen nodig. Ik vind het zo mooi, ik lees het nog een keer. Om de overtreding te sluiten. Om de zonde te verzegelen. En om de ongerechtigheid te verzoenen. Dat is de vrucht van het kruislijden van Christus. Nou worden de zonden gesloten, dat betekent voor eeuwig weggedaan. Voor eeuwig weggeschoven. De zonden worden verzegeld, dat betekent in een put gedaan en een zegel erop en God denkt er nooit meer aan. En de zonden worden verzoend. Dat is de vrucht van het kruislijden van Christus. Ik kijk even de kerk, want kent u ook nog dat verschil? Sommige mensen zeggen wel eens, er is een verschil tussen een bedekte schuld en een vergeven schuld. Ken je die uitdrukking? Ik kom in Kapel en de IJssel en daar heb ik een heleboel mensen die zeggen dat als, ja maar dominee, een bedekte schuld is geen vergeven schuld. Dan zeg ik altijd, jullie kennen je Bijbel niet, want dat staat in de Bijbel nergens. Je moet me niet kwalijk nemen, maar het staat er niet. Staat er niet. Ja. Want hier staat om de zonde te verzoenen. En het woord verzoenen kun je ook vertalen met bedekken. En het Bijbelse woord bedekken is exact hetzelfde als het Bijbelse woord verzoenen. En als God de zonde bedekt, is de zonde volkomen verzoend. Dat is de Bijbelse prediking. Ik hou het daar maar bij. Het is de kracht van het bloed. En dat vind je nou in dat kruis. Daniel, daar loopt het op uit. En als u en ik nou de toevlucht mogen nemen tot die gekruiste Christus. En je mag zien op zijn bloedwonden. Weet je wat de vrucht ervan is? Dan zijn de ongerechtigheden gesloten. De overtredingen zijn verzegeld. De zonde verzoend en volkomen bedekt. En God heeft de schuld volkomen weggenomen. Ja. Hoe kom je nou van je schuld af? Lieve vriend, door het geloof vluchten naar die Christus. Het geloof is het dat me rechtvaardigt. Zonder 23. Daar staat die prachtige uitdrukking. Wanneer ik zulke wel dat... Maar de geloven gaat aan. Dominee, als ik nou het kleinste geloof beoefend. En ik mag in het kleinste geloof op Christus zien. Dat kleinste geloof dat rechtvaardigt u. Elk geloof wat beoefend wordt. En wat vlucht naar Christus. Is rechtvaardigend van aard. Ja. En mijn lieve vriend. Als je het allerkleinste geloof beoefend. En je mag zien op die zoete borg. Ja, ja, wat zeg ik eigenlijk. Ik druk het zo menselijk. Terwijl ik preek, dan weet ik dat ik het menselijk uitdruk. Het allerkleinst, wat is een allerkleinst geloof? Elk geloof wat je beoefent is groot. Maar is het nou voor je gevoel het allerkleinste geloof? En ik mag zien op die borg en ik mag vluchten op. Lieve mensen, dat geloof rechtvaardig je. Daniel, daar loopt het op uit, man. Die gekruiste Christus in Jeruzalem. En dan moet je met al je zonden vluchten naar die borg. Dominee, mag ik erheen gaan? God sluit geen mens uit. Als je maar komt zoals je bent. Om onvoorwaardelijk de toevlucht tot die borg te nemen. En neem je schuld maar mee. En neem je zonden mee. Neem al je vragen mee. Neem je vleeselijk bestaan mee. Maar tot 3 keer toe wordt het gezegd. Ik lees het nog een keer. Mag ik het nog een keer lezen? Dat ze mij de harteklop van het evangelie. Om de overtreding te sluiten. De zonde te verzegelen. De ongerechtigheid te verzoenen. En volkomen te bedekken. Op dat gekruiste borgbloed van die zoete borg. Nu kan ik Kolbrugge begrijpen. Die zegt, waar ligt mijn bekering? Mijn bekering ligt op Golgotha. Zeg je de amen op? Zie je? En dan moet ik het precies zeggen. Het geloof rechtvaardigt me niet. Christus rechtvaardigt je. En zijn bloed. En het geloof is eigenlijk niets anders dan het toevlucht nemen tot hem. Het geloof is maar een middel. Het geloof is maar een instrument. Ja. Ik heb een prachtige preek van Beukelman gelezen. Hij is nog predikant geweest in Den Haag. En Beukelman heeft een prachtige verklaring over de catechismus geschreven. En in de 7e zonde zegt hij, dat geloof is het oog wat Christus ziet. Het is de hand die naar Christus grijpt. Zijn de voeten die naar hem lopen. Het is het hart dat naar hem schreeuwt. En waar je zo dat geloof beoefent, lieve mensen, in Christus rechtvaardig, volkomen. Hij heeft de schuld bedekt en verzoend en volkomen weggenomen. Wat moet je er nou toch mee om te zeggen, hij is wel bedekt, maar nog niet vergeven. Wat moet je daar nou mee? Er ligt toch geen troost in? Dat is ook geen Bijbelse gedachte. Hou jezelf toch niet onnodig in het donker? Waar God het bedekt, is hij gesloten. Is de zonde verzegeld. Is hij voor eeuwig weg in die gekruiste Christus. Maar moet je eens even luisteren. Moet je eens even luisteren. Eigenlijk is dat nog negatief. Dan is alleen de zonde weg, dat is nog negatief. Laat ik u een voorbeeld noemen. U hebt een gegeven moment, moeder, u hebt een schuld van 100.000 gulden. U zal niet slapen. Maar stel je voor, u hebt die schuld. Op een gegeven moment komt er iemand en die zegt, hier heb u 100.000 gulden, u kunt de schuld betalen. Nou, ik heb de schuld vereffend. En dat is wel mooi, dan is je schuld weg. Maar ik heb verder niks. Ik zit toch op een nulpunt. Ik heb verder niks. Alleen de schuld is weg. En verder heb ik niks, geen bezit, helemaal niks. Ik ben volkomen kaal. Nou, zo is het hier ook mee. Ja, ik haast me om te zeggen, het is me toch een rijkdom. Als je nou zien mag op die brug en vluchten naar Christus. En je komt bij de gekruiste Christus. De ongerechte, de overtreding gesloten. De ongerechtigheid verzegeld, de zonde verzoend. De schuld die volks hebt, ga uit uw boek gedaan. Maar om zo te zeggen, dan ben ik nog op het nulpunt. Ik heb verder niks. De schuld is alleen maar weg. En nou verder. Want er is bij die gekruiste Christus meer te vinden. Dan staat er in vers 24. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Hij heeft ook nog een gerechtigheid verdiend. En als er nou vluchten mag naar Christus, neemt hij die schuld weg. En je krijgt het kleed der gerechtigheid. Ik word hersteld in de gerechtigheid van het beeld Gods. Dan mag je weer recht voor God staan. Volkomen recht. Tja. Er is wat bij die boog te verkrijgen. Maar ik eens vragen, wat is er nou op tegen om naar hem toe te vluchten? Wat is er nou op tegen? Ja, maar dominee, dan moet ik eerst dit. En dominee, moet ik eerst die gestalte. En dominee, dan moet ik toch eerst dat gepasseerd hebben. Waar staat het in het woord? Ach, lieve vriend, kom toch zoals je bent. En zou je nou vanavond eens onvoorwaardelijk naar die boog toevluchten? Geef hem toch de eer. Ja, maar dominee, ik heb een hemelhoge schuld. Er is nog meer genade bij hem. Ja, maar dominee, ik ben de grootste de zondaar. Er is er maar net voor gekomen. Ja, maar dominee, ik heb zo'n vleeselijk bestaan. In hem is een volkomen liefde. Kinderkens. In die wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Die laatste week, die laatste jaarweek, tegen Daniel gezegd. Daniel, daar staat het kruis, de Messias wordt uitgeroepen. Niet voor hemzelf hoor, maar ten behoeve van allen die in hem geloven. En als u nou mag zien op die gekruiste borg, door zijn bloed, de overtreding gesloten. De ongerechtigheid verzegelt, de zonde verzoend. Dat is negatief, zei ik. Maar je krijgt een kleed der gerechtigheid. Sta ik recht voor God. In die zoete borg. Dan is dat beeld weer hersteld. En mag ik om Christus God in de ogen kijken. Dat is die goddelijke gerechtigheid. Dat is die mantel der gerechtigheid. Dat is bruiloftskleed. En zo mag je naar de bruiloft gaan. Schuld weg. En een bruiloftskleed gekregen. Om hem even groot te maken. Dat is alles te vinden, mijn lieve vriend. In die gekruiste Christus. Aas je toch om je levens willen. En mag ik het nog één keer zeggen? Kom maar zoals je bent. God stelt geen enkele voorwaarde. Er is maar één voorwaarde te stellen. Het geloof. Het onvoorwaardelijke geloof. Om alleen op hem te zien. En daar zijn alle zonden weg. En dan krijg ik een kleed der gerechtigheid. En nog meer. En nog meer. En er staat, en om het gezicht en de profeten verzegeld. Dat betekent, daar worden alle profetische beloftes verzegeld, vervuld. In Christus, in de gekruiste en opgewekte Christus, zijn alle profetische beloftes vervuld. Wat dat betekent, in hem ontsluit zich de nieuwe aarde. In hem ontsluit zich het hemels Jeruzalem. En door het geloof in Christus de schuld weg, dat is één, met gerechtigheid bekleed en alle profetische beloften vervuld. Dan mag je straks ingaan op de nieuwe aarde. Tja, waar God zal zijn, alles en in allen. En er staat er nog bij, en om de heiligheid, de heiligheden te zat. Dat is een moeilijke uitdrukking, hè? Snap u dat? En om de heiligheid, de heiligheden te zalven. Als je nou de Bijbel leest,
Die uitdrukking heiligheid der heiligheden staat heel vaak in verband met de tempeldienst. Het gaat dus om die oud-testamentische tempeldienst, om zo de Here te dienen. Die is in de komst van Christus afgeschaft. Zo hoeft het niet meer. En als hij nou staat en om de heiligheid, de heiligheden te zalven, dat betekent in Christus komt die nieuw-testamentische eredienst. Zonder tempel, zonder offers. Dan gaat hij je leven vernieuwen om in levensvernieuwing hem te mogen dienen. En vruchten te mogen voortbrengen. Hier in beginsel. En straks volkomen. Nou, is er geen rijkdom in die borg? Is er geen rijkdom? Dat moet toch indrukwekkend voor Daniel geweest zijn? Met die belofte worstelen met zijn zonde. En de zonde van het volk. Heren, zullen we terugkeren? Ja. Het volk keert terug. Tempel wordt herbouwd. Jeruzalem wordt herbouwd. Maar eigenlijk gaat het er niet om Daniel. Waar het mee om te doen is, een keer gebeurt het dat de legers van Rome komen in het jaar 70. Dan is de tempel weer verwoest en de stad is weer verwoest. Maar waar het mee om te doen is, dat kruis van Christus. Daar loopt het op uit. Tja. En als je nou in het geloof op die gekruiste Christus mag zien. Ja. Kun je nou begrijpen, kun je nou een klein beetje begrijpen hoe mij dat gisteren, terwijl ik er nu over preek, grijpt het me weer in het diepst van mijn ziel aan. Dan zeg ik, lieve heren, ik wou dat ik zulke woorden had om die rijkdom van Christus aan iedereen voor te stellen. Ik wou dat ik zo krachtig om al je jamers nou eens weg te nemen. Dat ik je aan de hand mag brengen naar die ene naam. Ach, neem toch de toevlucht tot hem. Eén blik op de zoete Christus. En de zonden zijn gesloten en verzegeld. En volkomen verzoend in hem. In hem het kleed der gerechtigheid. In hem straks de nieuwe aarde. In hem de levensvernieuwing. Om hem te dienen. Volmaakt en volkomen. Door u alleen. Is die borgje nou niet dierbaar? En volkomen. Dan lees ik van de bruid. Zulke een is mijn liefste. Ja, zulke een. Gij dochter van Jeruzalem. U zegt, ja, maar dominee, dat was de bruid. Nou, wat de bruid? Waar staat die tekst in welk hoofdstuk van Hooglied? Hooglied 5, hè? En daar is ze de koning kwijt. Daar is ze die bruid kwijt, die bruidegom kwijt. Hij stond wel te kloppen, hij wilde naar binnen. Maar zij had niet open gedaan, toen was de bruidegom er vandoor gegaan. En toen was ze aan het zoeken, om zo te zeggen, ze liep in het gemis. Om het zo te zeggen. En in het gemis kon ze hem helemaal uittekenen. Ja. En in het gemis, lieve vrienden, toen zei ze, moet je luisteren, zulke een is mijn liefste. Ja, zulke een. Hij is blank en hij is rood. Hij draagt de manier boven 10.000. Kom, jong en oud, onvoorwaardelijk. Vlucht nou naar die borg. Geen zonde meer, omkleed met gerechtigheid. Straks een toegang tot die nieuwe aarde. En in levensvernieuwing hem te mogen dienen in heiligheid de heiligheden. De schuld is volks, hebt gij uit die boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Zullen we een versje gaan zingen? Zullen we doen, hè? Psalm 85, vers 1. Dan maken we zo de preek af. 85, vers 1. Laten we dat nu gaan zingen.
zien wel dat dit tekstgedeelte nou gaat over de volheid des tijds. Loopt uit dus op die tijd dat Christus komt, waar de tijd is volgemaakt. Daar loopt het op uit. Dat bedoelt de Heer met, ik heb 70 weken, dus 70 tijdsperioden. 70 jaarweken. Hoe lang het ook precies zal duren, je moet het allemaal niet precies gaan narekenen. Laat God dat maar doen, die rekent altijd juist. Maar die 70 jaarweken, en die heb ik voor dat volk bestemd. Maar nou gaat het er eigenlijk niet zozeer om, Daniel, dat het volk weer terugkeert, dat die tempel gebouwd wordt en dat die stad gebouwd wordt. Ik doe het wel, want ik heb het beloofd en het gebeurt. Maar het gaat me om iets anders. Als het allemaal gebeurd is, die 7 jaarweken zijn voorbij, die 62 jaarweken zijn voorbij en dan komt de volledige tijd en dan die laatste jaarweek, daar gaat het mee om. Daar dat kruis van Christus, daar gaat het mee om. Dan zal de Messias worden uitgeroeid. Daar gaat het om. Daar loopt het op uit. En Daniel, wil je nou schuldvergeving vinden? Wil je nou met mij verzoend worden? Wil er nou werkelijk toekomst zijn op de nieuwe aarde? Dan moet je bij de gekruiste Christus zijn. Hij uitgroeit. Dat heb ik verdiend. Maar Christus heeft het niet voor zichzelf gedaan. Plaatsbekledend en borgtochtelijk. En ja, dan zal het jaar 70 aanbreken, wat het volk van Juda en van Israël in zijn geheel, dat zijn wel afzonderlijke Joden, maar in zijn geheel zullen mij verwerpen, ze zullen in ongeloof doorlopen, dan komen de Romeinse legers in het jaar 70, en dan wordt Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest, en heel dat volk wordt weer over de aarde verstrooid. Dat gebeurt weer. Dan wordt het weer helemaal verstrooid. Maar eigenlijk heb ik dan mijn bedoeling bereikt, Daniel, want het gaat me om die gekruiste Christus. En dan vind je negatief vergeving van zonde, positief, je krijgt de gerechtigheid weer. Je krijgt een uitzicht op de vervulling van alle beloftes. En je krijgt een levensverdiening om in heiligheid, de heiligheid, hier in beginsel en straks volkomen de Heere weer te dienen. Ik vraag het toch maar weer, wat denk je nou van die borg? Wat tobben wij toch altijd, hè? We tobben wat af. Bent u ook zo vaak aan het tobben? En dan kom je in de binnenkamer, dan ben je bezig met jezelf. En je zoekt jezelf af, hier heb ik nog dit en heb ik nog zus, heb ik nog zo'n gestalte. En hoor ik de dominee spreken dat je eerst een bepaalde gestalte moet hebben om bij Christus te komen, dan kom ik er helemaal niet meer uit. Want wanneer heb ik een gestalte? En weet je, zo'n wonder is, je hoeft niks, mijn vriend. Want Christus heeft alles betaald. Het enige wat de Heer van je vraagt, is nou je wapens in te leven en de toevlucht tot hem te nemen. En wie de toevlucht tot hem neemt, die neemt de laagste plaats in. En hoe meer van Christus geleerd hebt, hoe groter zonde je wordt. Geloof je dat? En hoe meer je uit die borg leeft, hoe dieper je in het stoel buigt. Hoe minder ik word. En hoe dierbaarder Christus. En nog één ding, want er is nog meer bij Christus te verkrijgen. Ik heb al heel wat genoemd, hè. Vers 24, zit nog eens thuis nalezen. En dan moet je nog even kijken naar vers 27. En u zal velen het verbond versterken. U kunt het ook anders vertalen en dat doe ik dan. Daar staat, en het verbond van velen, dat zal versterkt worden. Zo kun je het ook vertalen. Dat is het genadeverbond. Als je heel dat Oude Testament al doorvindt, wat God met velen van het volk Israël gesloten heeft. Nou, dat genadeverbond, dat zal in die gekruiste Christus versterkt worden. Dat betekent, in hem gaat heel dat genadeverbond open. Gaat helemaal in Christus, die gekruiste Christus open. Hij zal het verbond van velen versterken. Dat betekent, hij brengt dat verbond tot zijn volle kracht. Hij brengt het genadeverbond tot zijn volle ontplooiing. En als je nou tot Christus de toevlucht mag nemen, mag je in hem delen in de goederen van het genadeverbond. Want het ligt vast in hem. Tja. Heel dat genadeverbond. En wat is de kern van dat genadeverbond? Dat God weer mijn God is. Dat ik weer mag delen in de goddelijke gemeenschap. Hij mijn God en ik zijn kind. Dat is het genadeverbond. En dat ligt nou versterkt in Christus. Hij brengt het tot volle ontplooiing. En als je zo aan de voeten van het kruis, in hartelijke belijdenis van je zonde, mag opzien naar die gekruiste Christus. Niet alleen vergeving, niet alleen een nieuwe gerechtigheid, niet alleen een uitzicht op de nieuwe hemel, niet alleen de levensverdiening, in hem ook de goederen van het verbond. Tja. En ik zeg, de hoofdbelofte van het verbond, dat is dat de Heere zegt, ik ben je God weer. Mag je delen in zijn goddelijke gemeenschap. Leven uit dat verbond. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Nou, dat heb ik je verteld. Als Christus sterft, is die oud-testamentische eredienst voorbij. En daarna volgt tenslotte de verwoesting van Jeruzalem. Ja, in het jaar 70 is de stad en tempel verwoest. Is heel dat volk over de aarde verstrooid. Vindt u het niet wonderlijk dat het volk toch weer teruggekeerd is? Vindt niet wonderlijk dat Israël toch weer in Jeruzalem woont? Vindt niet wonderlijk? En dan ga ik er niet uitgebreid over spreken, maar twee dingen wil ik even kwijt. Waarom is dat volk weer terug? Waarom is er weer een staat Israël? Waarom is Jeruzalem weer bewoond? Jeruzalem zal nooit vrede krijgen zolang het hier op aarde is. Zal in strijd en moeite blijven. Maar waarom is dat volk teruggekeerd? Mij dunkt, om twee redenen. Weet u ze? De eerste reden is deze. Dat het volk Israël tot geloof in Christus mag komen. Daarom is het teruggekeerd. Zul je daarvoor bidden? Bid voor de vrede van Jeruzalem. Wij volgen hem met alle aandacht niet. Israël ligt na aan je hart, hè? Daar houden we van. En we volgen die spanning. Hoe gaat het ook nu? We bidden ervoor. Maar één ding is mij zeker. Waarom is ze teruggekeerd? Omdat ze de toevlucht zullen nemen tot de gekruiste kisten. Zal dat gebeuren? Jazeker. Er ligt nog een rijke belofte. Gans Israël zal zalig worden. Dat betekent niet elke Jood hoofd voor hoofd. Dat zegt die uitdrukking niet. Maar dat zegt wel heel velen. Eigenlijk het hele uitverkoren deel. Dat zegt die uitdrukking eigenlijk. Dus zullen de velen nog de toevlucht nemen om daar in Jeruzalem te buigen voor de gekruiste Christus. Vrede in het zoete bloed. Zul je erom bidden. En de tweede reden is, ik geloof dat Christus daar terugkomt. Daar komt hij terug. Daar zal hij dat volle koninkrijk ontplooien. Ja. En dan is voor u en mij nodig om in dat koninkrijk in te gaan. En voor een Jood. En voor een heiden. Er is een weg, lieve mensen. Maar er is één weg, hoor. De toevlucht nemen. Tot die gekruiste Christus. Jij bent toch gedoopt, hè? Jij bent toch gedoopt? Ja. Ik denk dat al die kinderen in de kerk gedoopt zijn. Hè? Dat betekent als je gedoopt bent, dan draag je dat teken van Gods genadeverbond op je voorhoofd. En weet je waar dat verbond vervuld is? In die zoete borg. Daarom, jong en oud, mag ik je nou lokken vanavond. Ja, en dan mag je, ik zeg het nog één keer, komen zoals je bent. Al drukt de last de zonde. Al plaagt de Satan je. Al heb je nog zoveel smart over dat vleeselijk bestaan. En moet je zeggen, voor mij kan het niet. Dan zeg je misschien, ik ben het onwaardig. Vlucht naar die borg. Daar worden alle zonden volkomen verzoend. Volkomen bekleed met Gods gerechtigheid. Daar mag je delen in de goederen van het verbond. Daar mag je vrede proeven en smaken. Hier in beginsel. Om straks in te gaan in dat volle koninkrijk. Waar God zal zijn alles en in allen. Ja. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Eeuwig zijn verbond gedenken. En als je kinderen zitten, denk aan je doop. Waar God zijn belofte heeft getekend op je voorhoofd. En weet je waar die belofte wordt vervuld? In die gekruiste Christus. Wat denk je nou van die borg? Wat denk je nou? Plaagt de zonde je ook zo? Durf je haast niet voor ons aangezicht komen? Moet je zeggen, oh God, ik ben er niet waardig. Moet je klagen met Paulus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Die gekruiste Christus, hij wijst geen zonde af. Daar Gods gerechtigheid. En dan mag ik leven uit dat zoete verbond. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik zou willen zeggen vanavond, geef hem de eer. Zie doen? Zie hem de eer geven. Ja. En ik heb eens ergens gelezen, ik vind het een hele mooie zin. Je eert de Vader, nergens meer mee, dan dat u in het geloof gebruik maakt van zijn Zoon. Amen. Hartelijk amen. Ja, we gaan zingen 105, het vijfde vers.
Gezegende hoge priester, u hebt het offer gebracht van uzelf aan het kruishout der schande. Geofferd in uw liefde aan Gods gerechtigheid. En zo zijt u uitgeroeid, hebben we gelezen in Daniel 9, en volkomen betaald. Om de overtredingen te sluiten, de ongerechtigheden te verzegelen en de zonde te verzoenen. Zo volkomen te bedekken, o Heere. Mogen wij dan met onze zonde de toevlucht nemen tot dat bloed. Dat reinigt van alle zonde. Daar ontvangen wij gerechtigheid. Daar leren wij dat alle beloftes in hem vervuld zijn. Daar is er een nieuwe dienst in levensvernieuwing tot eer van u. Daar gaan ook de goederen van het verbond op, heren van een rijkdom. We kunnen er maar van stamelen, heilige tanden harten. En wek jong en oud op. Om gelovig gebruik te maken van alles wat er in uw Zoon te vinden is. En dan bidden we ook voor Jeruzalem. We bidden voor het Joodse volk. Heren, ze vinden alleen vrede in de gekruiste Christus. Breng ze tot geloof. Doe ze buigen voor de Heer Jezus Christus. Maar ook onder ons, heren, wij allemaal. Bij onze kinderen en bij de ouderen. Werk door uw geest in de harten. Nog een enkele dag en we mogen weer het Pinksterfeest gaan gedenken. Heren, we zien er naar uit. O Christus, van de Vader, uw geest hebt uitgestort op alle vlees. En die geest is hier in de kerk komen wonen. Kom, Heilige Geest, doorwaai de harten. Uw grote arbeid is het. Om die gekruiste Christus te verheerlijken, zegen de prediking die we samen mochten beluisteren. Het was toch eenvoudig, heren. Het was toch eenvoudig. Maar voor ons is het zo moeilijk, heren. We hebben zoveel verzet van binnen. Zoveel wat ons tegenhoudt. Wij bidden u dan, trek ons. Dan zullen we ons spoeden en haasten om aan de voeten van de gekruisde Immanuel te ontvangen. Genade voor uw genade. Dank dat we het mochten prediken en mochten beluisteren. We gaan naar huis, heren. Geef ons goede Pinksterdagen. En mogen we elkaar op uw tijd ontmoeten. Uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 43, 1 en 4 is onze slotzang. Volgende dienst zal zijn zo de Heere wil en we leven dinsdag 28 mei. Zo de Heere wil en we leven. 43, 1 en 4. Gaan we naar huis ontvangen met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.